De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De zomer van Oba Live. De mooiste interviews van Bettine Vriesekoop.
Hij werd 3,5 jaar vastgehouden door extremisten en hield zich op de been door elke dag zijn huis te herbouwen. Hij deed dat in zijn hoofd. Treinmachinist Sjaak Rijken. Begin deze maand werd hij bevrijd in Mali. Dit uur gaan we het hebben over gevolgen van gijzeling en andere traumatische gebeurtenissen. Met bij mij aan tafel drie mensen die daar alles over weten. Naast mij zit Arjan Erkel. Hij werd een kleine 2 jaar gegijzeld in de Russische deelrepubliek Dagestan. En hij organiseert binnenkort Prison Day. En ook aan tafel psychotherapeut Jeff Berendsen, die betrokken was bij de nasleep van onder meer de MH17-ramp, de tsunami en de gijzeling van militairen in Srebrenica. En hij is hier niet voor het eerst. Mathieu Vaassen, mijn tafelheer van vanavond, boeddhistisch therapeut. Welkom bij Oba Live. Natuurlijk wil iedere Nederlandse talkshow op dit moment Sjaak Rijken aan tafel. Maar hij heeft aangegeven dat hij geen aandacht wil en hij wil zelfs geen feestelijk onthaal in zijn woonplaats Woerden. Begrijpen jullie dat? De media lijkt zich er overigens aardig aan te houden. Jeff Berendsen?
Ik begrijp dat volkomen, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij eerst weer even moet wennen aan het hier in Nederland zijn. En tijd nodig heeft om zelfs een draaitje te vinden.
Ja, dat lijkt mij ook.
Ja.
Ja, Mathieu, wat vind jij daarvan?
Ja, ik zou precies hetzelfde hebben. Als je een paar jaar hebt precies het moeten doen wat anderen van je willen, dat je dan even wat ruimte om je heen wenst.
Arjan, hoe ging dat bij jou? Want jij hebt ook een bataljon aan camera's op je gehad toen je vrij kwam. En jij hebt er wel voor gekozen om de publiciteit in te gaan. Of tenminste in ieder geval niet
in ieder geval aan te gaan, ja precies.
Ja. Hoe was dat voor jou?
Ik vond het ook wel leuk, want ik zat tijdens zo'n ontvoering zit je toch te hopen dat er andere mensen zich voor je inzetten. Want zelf kan je nooit vrijkomen. En in mijn ergste momenten dacht ik wel eens, ja, er zit gewoon niemand op mij te wachten. Hè. Dan, natuurlijk, je weet wel dat je ouders je terug willen en je organisatie. En toen ik terugkwam, ja, en er was zoveel aandacht, dacht ik, ja, het is ook wel leuk om er even in mee te gaan. Maar het moet ook niet zijn, het wordt ook geen dagtaak of zo. Je moet het wel kunnen doseren. En
was er iemand die daar een klein beetje zicht op hield?
Jawel, nou, vanaf het begin al, hè, dan willen ze je allemaal afschermen. Omdat niemand weet zeker hoe je eruit komt. Terwijl ik me juist heel erg sterk voelde. He, maar als je nou achteraf kijkt hoe je dat gedaan hebt, dan is dat wel goed gegaan. Maar je hebt ook voorbeelden van ontvoeringen of van mensen die terugkomen die echt helemaal de mist in gaan met hun eerste persconferentie. Dus ik begrijp wel dat je eventjes afgeremd moet worden. Ja. Ja.
Op wat voor manier voelde je je heel sterk?
Nou, omdat je het juist hebt overleefd. En iedereen ziet je dan als slachtoffer. He, maar je hebt net je best gedaan om in leven te blijven, om een band op te bouwen, om verstandig te blijven. Mm-hmm. En op die manier voel je juist meer een overwinnaar van het leed wat je is aangedaan. Of van de ellende die je is aangedaan. Dus ik vond mezelf wel sterk genoeg om dan even de pers te woord te staan. Ja, ja. Dat kan er dan ook nog wel bij, moet ik zo zeggen.
Mathieu, jij bent traumapsycholoog. Wat is volgens jou van belang na zo'n langdurige periode van onzekerheid voor alle betrokkenen eigenlijk? Je moet als gezin ook weer aan elkaar wennen, kan ik me zo voorstellen. Ik heb natuurlijk nooit zo'n situatie meegemaakt als die van Arjan. Maar op een andere manier misschien wel.
Ik denk dat heel veel te maken heeft met dat er heel erg over je grenzen heen is gegaan. En dat je daarom heel snel de neiging hebt om paniekerig te reageren. En dat je daarom aan de hand van de situatie zoals zich voordoet echt gewoon goed moet kijken hoe je daar rustig mee om moet gaan.
En elke situatie opnieuw bekijken lijkt
Iedere situatie is anders, ieder persoon is anders. Ja.
Ja. Chef Berendsen, wat is voor jou van belang in zo'n situatie?
Je moet eigenlijk weer wennen volgens mij aan de vrijheid. En aan het weer zelf dingen kunnen bepalen. Mm-hmm. En wat ik begreep van Terry Wade is dat hij de eerste weken weer aan heeft moeten wennen om samen met andere mensen te eten. En wat hij beschrijft is dat hij de eerste week nog at zijn gezin wel, maar hij niet. En hij at pas 's avonds. En dat heeft dan tijd nodig om weer tot het normale terug te keren. En dat zijn van die hele kleine dingen. En dat was ook, wat ik me nog goed herinner, met het naar de wc gaan en daar de tijd voor hebben. Wat die kennelijk daar niet gehad had. En Idem dito voor douchen. Dus al die kleine dingen die voor ons heel normaal zijn, waren voor hem zeker niet normaal. En dat is weer, dat heeft dan tijd nodig.
Ja, Arjan, we kennen jou natuurlijk allemaal vanwege jouw gijzeling in Dagestan. Nederland leefde toen mee. Dat was van augustus 2002 tot eerste paasdag 2004. Jacques Rijken heeft begin april, toen hij vrij kwam, gezegd dat hij in zijn hoofd zijn huis nabouwde. Ik vertelde het net al. Herkende jij dat?
Ja, niet helemaal zoals hij, maar ik heb ook dagenlang in mijn hoofd bekeken hoe mijn huis eruit gaat zien, hoe ik het zou gaan verven, welke kleur waar de badkamer zou kopen. Want ik had net toen op 5000 gulden een aankoop van een huis mis laten lopen. Dus ik dacht, als ik terugkom wil ik wel dat huisje boompje beestje gevoel hebben. En, dus je zoekt een soort veiligheid, denk ik, in je hoofd om toch maar ergens mee bezig te zijn. Maar het is ook gewoon afleiding, omdat je... Ja, je hebt gewoon verveling en dan ook nog het onzekere. Dat maakt het gewoon allemaal moeilijk. Dus je gaat vanzelf dingen in je hoofd zoeken die positief zijn, denk ik. Althans, ik. Hè, want je kan je ook helemaal laten gaan in die negatieve tijd. Maar dan wordt het er ook niet beter.
En je hebt dat huis ook zo ingericht? Zoals
voor een groot gedeelte wel, ja. Dus en gekocht heel snel. En tegen bijna dezelfde prijs als toen. Toen was het alweer 4 jaar geleden. En een mooie badkamer. En,
dus alleen, de positieve bijvoorbeeld, aspecten.
Als jij zegt, je komt bij de gamma en dan moet je verf uit gaan kiezen. En dat moet iedereen, maar omdat je 20 maanden of langer, maar ik 20 maanden niet gekozen heb, dan is het best moeilijk om dat soort keuzes te maken. Oh. Eten vond ik niet lastig of gewoon met de familie omgaan. Maar wel, je hebt opeens alles weer te doen. Dus die vrijheid is natuurlijk als een paradijs op aarde. Maar sommige keuzes is inderdaad wel moeilijk. Wat voor biertje ga ik drinken? Thee. Ja, groene thee, Earl Grey. Omdat je normaal kreeg, hier heb je thee, hier heb je eten. En nu moet je dus... En die kleine keuzes, het is niet echt super moeilijk vergeleken met het ellende die je hebt doorgemaakt. Maar het is wel even wennen. Hè. Je hebt zo'n liedje van het goede doel van... Och, was ik maar een gijzelaar, dan stond altijd mijn eten klaar. Ja. Het eten is niet altijd lekker, maar het wordt wel voor je geregeld. Dus heel veel dingen worden ook voor je geregeld,
Ja, en de grootste moeilijkheid eigenlijk in zo'n periode is de verveling, hè, die je te lijf moet gaan. Ja. Hoe deed je dat?
Ja, in het begin, even heel simpel. Je gaat boeken diverse keren lezen. Hè. Ik had heel lang gevraagd om een boek. Dan krijg je een boek. In het begin denk je, ga ik zo snel mogelijk uitlezen. Maar na verloop van tijd denk je, dan heb ik niks meer te doen. Dus dan ga je 10 oude pagina's lezen, 10 nieuwe pagina's. Ja, maar ook als je een boek uit hebt, dan begin je weer opnieuw. Want het is je enige boek. En dan ga je toch weer voor de geest halen van, het is een nieuw boek. Waar zal het over gaan? Maar ook... stappen tellen, hoeveel palen. Soms zit je wel eens op de wc en dan ga je ook tellen hoeveel tegels zo'n wc heeft. Maar dat doe je daar ook. Hoeveel palen zijn er in mijn hutje? Ik had het backgammon gekregen. De eerste dag dat ik het kreeg, zat ik 21 keer per dag te spelen. Toen heb ik elke dag het 21 keer gespeeld. Oneven, omdat je dan altijd een winnaar hebt tussen zwart en wit. Maar ook na... de statistiek van wint zwart vaker dan wit of wit vaker dan zwart. En in het begin heb je nog wel een onderscheid. Maar na 3000 keer dan wordt het echt 49,9 tegen 50.
En streepjes zetten, deed je dat ook?
Nee, twee maanden heb ik het wel gedaan. Toen zat ik in een ander huis, had ik een mooi bord. Toen dacht ik, ik moet net als in de film toch ook wel die streepjes gaan zetten. Maar het was niet meer nodig voor in mijn hoofd. Het was meer... het moet zo in de film, dus ik zal het ook maar even doen.
Ja. En jij werd gegijzeld door een aantal gijzelnemers.
Ja.
Die waren geblinddoekt, gemaskerd. Maar zij waren niet gemaskerd?
Niet geblinddoekt natuurlijk.
Ze hadden een masker op, toch?
Bivakmutsen.
Hoe was het om... Kon je een band opbouwen met hen?
In het begin, ik had geleerd bij Arts zonder Grens. Probeer een band op te bouwen. Want als ze je aardig vinden, dan kunnen ze misschien net even iets later je doodmaken. En je hebt ze ook wel nodig, denk ik. Zo ben ik er naar gekeken. Je bent er nu toch, ga er maar iets van maken. En geef je eigen grenzen aan. In het begin is dat best moeilijk, hè, want dan ga je misschien... En doet iedereen wel eens lachen om de grapjes van de baas. Of zeggen dat als je op visite bent, het eten is lekker, terwijl je het niet lekker vindt. En dat deed ik daar ook wel eens. Maar aan de andere kant had ik wel duidelijk gezegd... ik wil niet een moslim worden. Ik vind jullie strijd in Tsjetsjenië helemaal niks. Maar op een gegeven moment ga je ook zeggen... de soep was lekker, terwijl die niet lekker was. En dan denk je, dan pak ze ook nog je innerlijke vrijheid af. En toen ben ik dat ook wel gaan aanpakken van... ieder mens is anders, dus je moet hun ook... als je iets uit een mens wil halen, dan moet je ze zo bereiken... als dat je ze, als zij willen bereikt worden. Hè. In Nederland maakt wel eens de fout, je moet iedereen hetzelfde behandelen. Maar je moet iedereen behandelen zoals die behandeld wil worden. Dan hou je er veel meer uit. En ook, als het contact dan niet goed liep... dan lag het niet aan hun, maar dan lag het aan mij. Want dan heb ik niet de goede invalshoek gekozen. Dus ik ben ja, ik heb daar heel veel tijd in geïnvesteerd en over nagedacht. En ook steeds meer bij mezelf gaan zoeken. En, ja.
Maar zijn het nou eigenlijk, waren het slechte lui?
Ja, kijk, ik ben zo gaan bekijken. In mijn microcosmos, zo ben ik ze gaan beoordelen. En wat ze erbuiten doen, ja, dat is aan hun. He, dat is hetzelfde als dat hier nou een pedofiel zit. Dan ga je toch het gesprek aan, maar daarbuiten wil je er niks mee. Nou ja, en zo ben ik ook naar hun gaan kijken. Van, nou, in de kleine microcosmos heb ik ze nodig. En dan ga ik ze beoordelen hoe ze met mij omgaan. En hoe ze met hun beloftes omgaan. Dus ja, ik ben ook niet nieuwsgierig geweest van hoe gedragen ze zich dan thuis met hun vrouw of thuis in de oorlog of zo.
Maar is, ja?
Is dat ook iets wat zich ontwikkelt? Want ik kan me voorstellen dat je de eerste tijd dat je hier rot schrikt.
Ja.
En ik vind het interessant dat je zegt dat verveling het belangrijkste probleem is. Want ik vraag me heel erg af hoe het moet zijn om een soort niet te weten wanneer het ophoudt.
Ja, maar daar leer je wel mee leven.
Onzekerheid.
Omdat in het begin is veiligheid wel een issue natuurlijk en vertrouwen. En dat blijft altijd een onderwerp van gesprek ook. Maar op een gegeven moment realiseer je wel van, hè, er zit niet een sadist tussen. Of er zit de hiërarchie in de groep is duidelijk. Of de discipline is duidelijk. Dus je hoeft niet meer te verwachten dat opeens iemand je een klap geeft. Ja, of, ja. Dus die veiligheid neemt dan wel toe. En omdat ik ook op een gegeven moment door hun ook wel aardig werd gevonden, nou ja, dan krijg je dus meer privileges. Omdat ik ook aan de veiligheid van de groep dacht. Van, als zij hun bivakmuts vergaten, dan zei zet even je bivakmuts op. Of als ze een wapen lieten slingeren. Okay. Ja. Hey jongens, ik kan hem nu zo pakken. Ja. Ja, en dan denk je dus ook in hun belang mee.
En de tandpasta, die was heel belangrijk, hè, voor jou?
Ja, voor mij wel, want nou ja, dat leer je ook wel. Hè, van hygiëne is belangrijk. Maar heel veel mensen die ontvoerd zijn, die geven toch op een gegeven moment in een diepte. Ja, als ze in de put zitten, van ja, dan ga ik me niet meer wassen of dan ga ik niet eten. En ik had de eerste 8 dagen geen tandenborstel. En toen kwam ik in een nieuwe groep. Toen mocht ik eerst douchen, dus dat was wel prettig. Want ik had 8 dagen niet gewassen. Maar ik had ook 8 dagen mijn tanden niet gepoetst. En zij hadden niet zomaar zelf aan een tandenborstel en een tandpasta gedacht. En toen, ja, na veel wikken en wegen toch maar gevraagd van, jongens, hebben jullie misschien een tandenborstel tandpasta voor mij? Nee, nog niet, maar ja, we willen wel voor je kopen. En welk merk wil je? Dat vroegen ze zelf. Dus ik zei, nou ja, Aquafresh, dat heb ik thuis ook. Maar ja, dat kenden ze niet. Maar de dag erna kwamen ze wel met Aquafresh. En dan waren ze ook wel zo nieuwsgierig dat ze ook wel even wilden testen.
Proeven.
Ja, en dat mocht dan natuurlijk wel van mij. En één zei echt letterlijk, ja, het is zo lekker. En ik ga mijn baas ook vragen of hij voor ons ook Aquafresh gaat kopen. En dat was voor mij dan wel het zijn ook maar mensen.
En dat jij er zuinig mee omging, dat vonden zij ook heel bijzonder. Want ze hadden zo'n beeld van westerlingen, die verspillen alles.
Ja, klopt. Dus dat was ook wel toevallig. Maar thuis, ik ben opgevoed, je moet de vla met zo'n dingetje eruit schrapen. En de tandpasta moest je oprollen. Nou, en dat deed ik daar ook. En dat verbaasde hen wel.
Wat wel mooi is hiervan, is eigenlijk dat je een soort behoud van identiteit.
Ja.
Dus dat is wat je dan doet. En dat is volgens mij ook met dat huis inrichten.
Mm-hmm.
En tegenover iets waar je helemaal geen identiteit hebt, dat weer daarin terugvinden. En dat is in ieder geval wat ik ook bij andere gijzelaars gemerkt heb. Dat je probeert nog iets van jezelf te behouden. En ja, dat huis is daar heel goed voorbeeld van. En die tandpassen eigenlijk ook.
Ja, maar ja, dan moet je dus althans, zo heb ik het gedaan. Maar dan kan ik wel iedereen adviseren van ook durven botsen voor waar je voor staat. Ja. En ik ben zelfs een keer gaan boksen. Omdat ze dat graag wilden. In het begin dacht ik, ja, dat ga ik liever niet doen. Maar uiteindelijk, ik werd dan blauw oog geslagen. Maar in je angst zit natuurlijk, ja, ze gaan helemaal in elkaar slaan. Of stel dat ik win, dan gooi ik hun hiërarchie door. Ja, heel veel mensen gewoon in het dagelijks leven hebben excuses genoeg om dingen niet te doen. Hè? Of noemen ze dan, ja, ik heb daar angst voor. Maar misschien ben je ook wel gewoon te laf. En ik ben heel erg gaan zitten met dat, ja, ben ik nou bang of ben ik gewoon laf? Of heb ik het lef
niet? Risicogedrag.
Nou ja, en soms moet je dus een drempel over voor jezelf om weer een stap te maken. Dat klinkt logisch. Ja.
Mathieu, jij hebt een zelfverkozen tijd in principe gevangen gezeten. In ballingschap, op retraite geweest, 3,5 jaar in Zwitserland. Herken je nou dit of is dat nou echt totaal anders? Omdat je het zelf verkozen hebt.
De hele achtergrond is anders. Want als je besluit om tijd toe te wijden aan boeddhistische beoefening, dan zeg je, ik sluit me af voor de wereld om me heen. En ik ga mij concentreren op mijn meditatiebeoefening. En het klinkt tegenstrijdig, maar het loslaten van je ego en het beter omgaan met je negatieve emoties.
het is wel belangrijk dat je dat echt doet. En dat je dat met helderheid doet. Maar ja, als je dan vraagt of je dan jezelf blijft... op een bepaalde manier ben je nou juist bezig om gewoontes los te laten... en meer ruimte toe te laten in je bewustzijn. En dat doe je op dat moment door prikkels uit te sluiten... waar je eigenlijk normaal de hele tijd mee bezig bent.
Ja. En nou zijn er heel veel boeddhisten die ook gevangen gezet worden. Hoe gaan die daar dan mee om?
In Tibet er zijn vooral... Ik ken vanuit mijn omgeving verhalen vanuit Tibet. En er zijn sommige verhalen zijn heel bijzonder. Hè? Boeddhistische monniken of lama's die gevangen gezet worden... en dat gebruiken als een tijd om beoefening te doen. Zij zitten natuurlijk ook de hele dag dan in hun celletje. En er zijn zelfs verhalen dat zij zoveel compassie... voor de mensen om zich heen opbrengen. Het wonderlijke is natuurlijk dat de cipiers in dit geval... of hè, de mensen die iemand gijzelen, volkomen... overtuigd zijn van het positieve nut van hun acties. En ja, als compassie betekent je inleven in de ander... en diegene
dan moet je ook compassie
vanuit
hebben
daar
met hun
bejegenen...
Ja.
Dan kun je die compassie misschien opbrengen.
Ja. Arjan Erkel, heb jij ook zoveel compassie gekregen... dat je ook wel eens heimwee naar die types hebt? Of gaat dat te ver?
Nee, heimwee gaat te ver, maar de natuur was heel mooi... Nou, het was ook wel rustig natuurlijk en donker, omdat het was onder de grond. Ja, dus daar komt gewoon geen licht bij. Dus als je dan het kaarsje uitdoet, dan is het ook wel gewoon heel donker. Maar wat ik wel interessant vind, het was wel een hele spirituele omgeving. Hè. En zelf ben ik een beetje christelijk opgevoed. Maar dan is het wel mooi om te zien hoe zij elke dag hun rituelen doen. Elke dag de gebeden doen. Dus het geeft ook wel een soort van waardering daarvoor. Niet dat ik het over wilde nemen. Maar je kan er wel respect voor hebben van hoe zij omgaan met hun geloof. Dat ze dan ergens in geloven waar ik dan niet in geloof. Dat kan je dan wel loslaten. En je kan ook nog wel begrijpen dat ze vechten voor hun idealen... om niet meer bij het Russische Rijk te horen. Maar ook die strijd steunde ik niet. Maar dan kon je dus uiteindelijk ook wel zeggen van... Ik heb niks met al die kleine mini-staatjes. Wat komt er dan van terecht? En heb je dan een economie die je draaien kan houden?
En dat kon je wel, daar kon je wel over discussiëren met hem.
Maar er is verschil tussen compassie, denk ik, en gewoon het begrijpen.
Mm-hmm. Chef Berendsen, herken jij deze verhalen? Of heb je ook wel eens gehoord... bijvoorbeeld dat gegijzelden juist verlangden naar die situatie... of komt dat nooit voor?
Nou, ik moest even denken aan het Stockholm-syndroom... wat ooit ontstaan is vanwege de compassie.
Iemand die eigenlijk één wordt met zijn gegijzelden.
Ja, precies. Ja. En dan gaat dat echt te ver. En wellicht is dat ook een overlevingsstrategie... Hè, om dan de zijde te kiezen van de gijzelnemers. Maar daar doet me dat wel aan denken, ja.
Maar dat hoor je wel?
Dat gebeurt wel, ja. Daar is dat in Stockholm voor het eerst gebeurd. Hè. Dat is berucht geworden. En dat is wel iets waar wat je soms wel terug hoort, ja. En mensen bijvoorbeeld, als ik me nog herinner van die Molukse treinkapingen... uiteindelijk ook daar wel een begrip voor hadden voor de zaak... en daar ook wel iets in gedaan hebben, ja.
Arjan, wat mij nou benieuwd... als jij nou bijvoorbeeld die beelden ziet van die ISIS-beulen... die Engelse gevangenissen, bijvoorbeeld James Foley, onthoofden... Ja. Draai jij dan meteen de televisie uit of heb je zoiets van...
Ga
je toch wel
kijken?
Afkijken,
ja. Ja, misschien een beetje morbide, dat weet ik niet. Maar ik heb ook wel zo'n filmpje moeten maken. Maar je weet dus nooit wat er gebeurt. Hè. Ik denk dat zij dat ook denken. Van ik zeg het maar hè, en ik praat maar mee. En voor hetzelfde geld red ik zo mijn leven. En dat is het slechte, of ik weet niet hoe je dat moet noemen. Het vreselijke wat daar gebeurt, is dat zij dus doodgaan. Hè, met de laatste woorden die ze niet menen of die ze gedwongen zijn. En dat ze toch een hoop hebben. Hè, of een soort volgzaamheid. Ja, met het idee van, ik red mezelf misschien eruit. Hè, zo sta ik er
maar
dan voor.
Ik kan me niet voorstellen dat deze beulen wel op de een of andere manier goed communiceerden met...
Ik denk niet dat ze vertellen, we gaan nu je keel doorsnijden. Maar dat weet ik natuurlijk niet, maar anders zou je daar niet heel rustig...
Maar zijn zij wel menswaardig zoals jij? Je bent toch wel menswaardig behandeld, of kan je dat niet zo zeggen?
Je weet niet wat ervoor gebeurt. Misschien dreigen ze wel, we snijden je in stukjes... of we gaan je familie opzoeken, dat weet je niet. Maar het raar is dat als je daar zit... De eerste nacht bijvoorbeeld dat ik aankwam in een nieuwe groep... moest ik in de hoek gaan liggen. En dan 's ochtends werd ik wakker geschopt en moest ik me om gaan draaien. En er kwamen er 6 mannen naast me staan die ik niet zag. Dus dat voelt dan net van, ze gaan me een ritueel slachten. Maar dan blijf je toch maar liggen, heel stil. Van, ik blijf maar liggen, want als ik wel ga bewegen, dan loopt het ook niet goed af. En dat idee heb ik, hoop ik, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat denk ik ook dat die James Foley of zo heeft. Want anders ga je daar niet rustig zitten, volgens mij. Als je zeker weet dat je doodgemaakt wordt, ja, dan ga je... Ja, ik heb het nooit meegemaakt, maar dat lijkt mij dat je dan wel iets gaat doen.
Ja, en hoe is het eigenlijk nu? Want ik wil eigenlijk terug naar de situatie van Sjaak Rijken. Mm-hmm. We zijn benieuwd hoe hij daar dan mee omgaat, ja. Want hij wil er zelf niet over praten. Dus het is fijn dat we jou daarover kunnen spreken. Ja, ja. Hoe is het nou eigenlijk om weer terug te zijn dan in zo'n gewoon je familie en bij je kennissen te zijn? Ga je dan ook dingen vermijden bijvoorbeeld? Die traumatisch voor je zijn?
Nou, het is hartstikke fijn om terug te zijn. Althans voor mij. Hè? Want je kent iedereen weer. Het is vertrouwen, maar ook gewoon het comfort. De zekerheid dat je gewoon morgen ook nog leeft. Want die dood speelt wel een rol natuurlijk. Maar ik ging bijvoorbeeld niet meer kamperen of naar low budget hotels. Hè? Want die had ik wel 20 maanden achter elkaar gehad. Dus ja, ga je ook mijden. Maar dan ga je dus ook zo vermijden dat je niet meer met je vrienden... En wij gingen vroeger altijd tussen kerst en oud en nieuw kamperen. Dus dat ga je dan missen. Of vrienden van mij gingen bergwandelen. En dacht, ik ga niet de berg in. Want heb ik geen toilet, heb ik geen douche. Dus je gaat dus dingen wel mijden. Niet vanuit angst of zo. Ik ga niet in de spiegels kijken.
Maar je hebt een andere associatie mee.
Dan. Ja, of daar had ik geen zin meer in. Want ik heb geen comfort gehad. Toen dacht ik, je mist dus ook weer dingen door dat... Ja, het is ook een soort vermijding. Dus daar ben ik toch maar meegegaan. En het was hartstikke leuk. Dat noemen we de Erkels hoop. En dat klinkt een heel mooi van de hoop van Arjen. Maar een dikke drol die ik op 3000 meter in Tajikistan heb gedraaid. Ja, dat was Erkels hoop. Maar dat was wel weer een overwinning. Dat je dus voor het eerst weer buiten je behoefte doet. Dus op die
het is een overwinning.
Ja. En maar angsten zoals als grotten of keldertjes. Nee, dat heb ik allemaal niet. Maar wel dingen die je dus... Dat was een voorbeeld van dingen die je dus gaat
vermijden. Dus jij bent er eigenlijk vrij goed uitgekomen?
Ja, maar ik ben ook wel gelijk naar medisch laten keuren. En naar
je hebt wel een mental coach genomen,
hè? En een psychotherapeut. Want je weet maar nooit, weet je wel. Voor hetzelfde geld hou je er wel dingen aan over.
Hoe zet je dag in elkaar? Daar? Of
ja, niet? Daar.
Ja, ik probeerde zo lang mogelijk te slapen. Ik heb ook gevraagd, kunnen jullie ontbijt overslaan? Want anders word je wakker gemaakt voor het ontbijt. Mm-hmm. Hoe laat je wakker wordt? 9-10 uur, denk ik. Ik ben dan altijd heen en weer gaan lopen, opdrukken, boeken lezen. Dus allemaal juist veel gestructureerder dan in mijn dagelijks leven. Mm-hmm. Dus je mag maar 70 pagina's nieuw lezen dan 70 pagina's oud.
De rituelen?
Rituelen ook.
Structuur creëren.
Ja. En eten, heel langzaam eten. Ik had dan een matras, die zet ik dan overeind. Zodat ik mijn bed schoon bleef. Maar had ik ook een soort tafeltje. Nou, dan ging je langzaam eten, nadenken hoe je thuis aan het eten was. Wat doe je nog meer? Heen en weer lopen. De sport, lezen, zo'n spelletje. Ik werd elke dag een half uur gelucht. Dus na een week of 7. Dus dat was ook... En daar leef je dan ook naartoe. Maar dat is ook wel het mooie. Je had het net over... je leven of andere dingen doen. Of wie zei dat? Jij volgens mij. Je gaat dingen meer doen of je gaat dingen minder doen. Mm-hmm. Maar dat had ik ook wel. Maar je loopt ook tegen je eigen discipline aan. Ik dacht, ik ga een sixpack kweken. Maar na verloop tijd denk ik, die heb ik. Maar straks word ik met mijn keel doorgesneden. Dus ik heb niks aan die sixpack. En dan stopt je er weer mee. Jij als oud-sportster, je hebt zoveel verleidingen om je ambitie of je discipline niet na te komen. Mm-hmm. En dat ik die daar ook vond, dat vond ik wel heel... Heel bizar eigenlijk.
En als we nou even naar Sjaak Rijken gaan, wat denk jij dat zijn grootste uitdaging nu is?
Ik denk weer, de structuur van alle dag hier is natuurlijk totaal anders dan de structuur daar. En hoe ga je om met mensen die iets van je willen? Dus de buurman die wil opeens contact met je en je oud-schoolgenoot, de pers. Maar ook mensen die zich hebben ingezet voor jou. Ik heb een kaarsje gebrand of ik heb een gebedje gedaan. Bedankt. Maar moet je dat dan echt dankbaar voor zijn? Of is dat logisch dat je familielid zich inzet voor jou? Dus die soort onvoorwaardelijkheid in de relaties... die worden denk ik wel even getest ook.
Ja, en je bent dan voor eeuwig die gegijzelde, hè?
Ja. Maar ik denk, in je echte kring niet, hoor. Want bijvoorbeeld, ik heb het echt thuis bijna nooit over mijn ontvoering. Het is meer een werk iets of voor de pers. En thuis, ja, als er toevallig ergens een aha-erlevenis is, dan kom je er even mee. Maar het is niet...
En jouw leven is totaal veranderd, hè? Daarna, ja. Dat van Sjaak Rijken, zou hij ooit nog kunnen werken, denk je?
Ja, ik hoorde dat hij graag weer in de cockpit, of hoe noem je dat? In de
cabine.
Dus hij wil gewoon zijn normale leven.
Ja, maar ja, het zou ook mooi zijn. Misschien heeft hij daarna uitgekeken.
Ja. Je hebt op 23 juni... ga jij aan de Noordsingel in Rotterdam, heb jij een project. En dat is Prison Day.
Ja.
En kun je eens uitleggen wat dat precies is?
Ja, als je gevangen hebt gezeten en je komt in Nederland, dan besef je nog meer wat vrijheid is. Hè. Dat is echt wel belangrijk. Maar heel veel mensen laten zich toch beperken in hun leven. Hè. Dus de innerlijke vrijheid die er is, die nemen ze niet. Hè. Door, of omdat ze het nog niet zien, of hè, de hypotheek of de relatie die niet lekker is. Maar je hebt zoveel kansen, zoveel mogelijkheden. En wij willen laten zien door mensen op te sluiten van wat gebeurt er met je als je... ja, niet zelf richting geeft aan je leven. Dan kom je soms terecht in een situatie, hè, waar de muren wel heel dicht op je afkomen. Dus het is een soort zelfontwikkeling, maar op een iets onorthodoxere manier. Dus zingeving geven aan je leven echt tussen vier muren. Omdat, hè, als je niet dat doet waarvoor je, ja, of bedoeld bent, of waarvoor je bestemd bent, dan kan het ook misgaan. En
het wat hoor je voor verhalen terug? Want vorig jaar had je hem ook al voor gezien.
En het leukste was dat iemand zei van een vrouw van iemand belde. Die zei van echt bedankt dat jullie mijn man daar naartoe hebben gestuurd. Want we zijn eindelijk hebben die knoop doorgehakt om te gaan scheiden. Dus dat is ook zo'n beslissing waar mensen die zich voor zich uitstellen. Maar anderen die gewoon heel enthousiast waren van ja, ze moest ook een brief schrijven. Van ik moet een brief schrijven, die wil ik teruglezen en die wil ik weer hebben. Maar andere mensen ook wat minder enthousiast. Die zeiden ja, het is ook wel eens lekker om een hele dag gewoon weer rust te hebben. Maar het is toch ook wel een teken aan de wand dat ze niet de rust opzoeken die nodig is in hun leven. Dus enthousiaste reacties. En ja, de gevangenis is blijkbaar toch ook wel iets waar mensen een keer in willen zitten. Ze willen het ook wel eens echt meemaken.
Maar het is wel zelf verkozen natuurlijk.
Ja, het is zelf verkozen. Ja, maar sommige mensen...
En één dag, hè? Het is toch maar één dag, toch?
Ja, het is één dag. We hebben nu geen eindtijd. Dus dat scheelt dan nog even.
Ze hebben die onzekerheid hebben ze. Ja, hoe laat ze weer naar buiten mogen. Ja. Vind je dat... lijkt je dat wat, Mathieu?
Ik moet ineens terugdenken. Ik heb ooit één dagje in de cel doorgebracht. En toen wist ik ook niet hoe laat ik eruit zou worden gelaten. En dat was wel spannend. Ja,
ja, hoe voelde dat?
Nou, ik vond maar niks. Dus, ik wist ook helemaal niet wat precies het probleem was. En,
maar toen was je nog geen boeddhist waarschijnlijk.
Nee, maar ja, of dat er wat mee te maken heeft.
Wat had je gedaan?
We zaten op het Leidseplein. En ineens zaten we daarna op het politiebureau. En zoveel hadden we niet fout gedaan. Ik moet ineens denken aan... Maar wat je net zegt, ik denk dat mensen denken aan trauma vaak aan hele zware, disruptieve gebeurtenissen. Maar als je ziet hoe getraumatiseerd mensen in hun leven raken, hè, door overwerkt te raken, burn-outs te krijgen, zichzelf op te sluiten in relaties en carrières. Hè, er is natuurlijk om ons heen ontzaglijk veel.
Je bedoelt, voor het gewone leven heb je ook een copingstrategie nodig?
Ja, en bij trauma denken mensen vaak aan dit soort hele heftige ervaringen. Maar juist hele sluipende, 30 jaar lang een slecht huwelijk. Hoe gek kan je daarvan worden? En meestal wordt dat eigenlijk helemaal niet aangemerkt als zijnde een trauma. Mm-hmm. Een burn-out is voor iemand ontzettend traumatisch vaak. Want je verliest de controle.
Ja, als ik toch iets over mag zeggen, hoor. Trouwens is wel heel, toch wel heel beperkt. Ik zal niet zeggen dat dat heel ingrijpend is, maar wat kenmerkend is voor een trauma is dat het levensbedreigend is, dat je zelf machteloos bent. Mm-hmm. En dat je daarna symptomen kan krijgen van herbelevingen. Dat heb je bij een burn-out bij wijze van spreken niet. En een slecht huwelijk misschien ook wel, maar het is toch van een ander karakter. Mm-hmm. Dat je dan hyperalert bent, dus overdreven waakzaam. En dat je dingen vermijdt. Mm-hmm. Die drie slag, die drie kernsymptomen eigenlijk.
Dan ga je de kenmerken van posttraumatische stressstoornis.
Ja, en dus van het trauma. Ja. En dat is toevallig ook mijn vak. Hè? Dus dat is iets waar je heel snel aan kan herkennen. Of iets wat je hebt meegemaakt, hè? Vaak schokkende gebeurtenis. Of dat ook echt een trauma is geworden. En wat we gelukkig weten is dat voor 80-90% van de mensen een schokkende gebeurtenis goed verwerkt wordt. En dan zegt een minderheid, 10-20% van de mensen ontwikkelt uiteindelijk een posttraumatische stressstoornis. En dan is zo'n schokkende gebeurtenis een trauma geworden.
Ja. Nee, wat jij bedoelt, je sluit jezelf wel op natuurlijk in je dagelijks leven. En sommige mensen. Mm-hmm. Ja. En daar willen we ze dus aan refereren van in hoeverre laat je je opsluiten. Of kies jij voor een pad waar je, nou ja, waar
risicomijdend je gedrag of
ja, bijvoorbeeld, of financieel. Ja. Of ja. Ja, je kinderen niet in de steek laten, je vrouw niet in de steek laten. Maar ook gewoon het niet durven van de volgende stap aan te gaan.
Maar er wordt dan ook wel met die gevangenen daarna gesproken?
Tuurlijk,
die eendagsgevangenen gesproken daarna?
Nee, dan worden we ook één-op-één coaching en gesprek natuurlijk. Ja.
Goed, we gaan er zo verder over praten, maar eerst muziek. Een toepasselijk nummer in de context van dit uur. Uit Engeland, hij overleed in 2010. Crispian St. Peters met You Were On My Mind.
Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said, you were on my mind. So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. Oh, I got troubles, oh, oh, oh. I got worries, oh, oh, oh. I came home. But I woke up this morning, you were on my mind, you were on my mind, oh I got troubles, oh, oh. I got worries, oh, oh. I got worries.
Welcome terug bij Oba Live, de gast zijn Arjan Erkel, organisator van Prison Day en zelf 600 dagen gegijzeld in de Russische Deelrepubliek Dagestan. Psychotherapeut Chef Berendsen en boeddhistisch psycholoog Mathieu Vaassen. Chef Berendsen, jij bent naast hoofd van afdeling hulpverlening ook adjunct-directeur van psychotherapeut bij het IVP, het Instituut voor Psychotrauma. Kun je een idee geven van je werkzaamheden? Op welke functie ligt het accent?
Nou, wij ons vooral met schokkende gebeurtenissen bezig bij eigenlijk alle fasen. Dat betekent dat er vooraf mensen proberen voor te bereiden op wat ze zouden moeten doen als iets naars gebeurt. Tijdens adviseren we, dus tijdens en vlak daarna kunnen mensen ons bellen. We kunnen of telefonisch adviseren hoe ze de crisis moeten aanpakken of we komen zelf te plaatsen. Dan houden we ons ook bezig met opvang en nazorg van de direct betrokkenen. En uiteindelijk ook de therapie van mensen die een posttraumatische stressstoornis hebben ontwikkeld. En veelal is het werkgerelateerd trauma waar we ons mee bezighouden. Maar vaak ook de grotere rampen inderdaad, zoals de MH17.
Het tsunami in Thailand.
Tsunami, ja. Ben ik naar Thailand geweest. Dus dat doen we ook ons werk.
En nu voor Nepal, de slachtoffers die gevallen zijn in Nepal, Nederlandse...
We hebben overleg gehad met SOS International, de alarmcentrale van dienst en buitenlandse zaken. En de inspanningen zijn vooral gericht op het zo snel mogelijk terughalen van de Nederlanders. En gelukkig niet zoals, tenminste wat we nu weten met het tsunami, dat er veel gewonde Nederlanders zijn. Dus het is ook niet nodig om daar nu een team naartoe te sturen, om hulpverleners. Dus nu is dat niet nodig. En wellicht dat als de mensen terug zijn, dat ze dan weer wat gaan doen. Maar dat is precies zoals wij ook vinden dat je het moet doen, in alle rust. En vooral kijken wat er nou nodig is. En wij komen meestal pas wat later.
Ja, en welke rol had jij in de opvang van de nabestaanden van de MH17?
Nou, we hebben ons vooral bezig gehouden met het organiseren van de nabestaandenbijeenkomst. Dat betekent dat we op de vrijdagochtend, dus nadat de donderdag het vliegtuig was neergestort, er al een vergadering plaatsvond op het ministerie van Justitie, met het crisisteam. Dat gesproken werd, hoe moeten we dit nu gaan aanpakken? Gesproken werd over de nabestaandenbijeenkomst meteen op de maandag al. En dat we vanaf de zaterdag bezig zijn geweest om dat voor te bereiden. En wat mooi is, is dat wij als zeg maar, traumadeskundigen daarbij gevraagd werden. En vanaf het begin af aan onze adviezen zeer serieus werden genomen. En ook te pas en te onpas werden gevraagd. Dus dat geeft aan dat het belang van deze adviezen echt tussen de oren zat van iedereen.
Wat was er belangrijk op dat moment?
Er waren heel veel dingen belangrijk. vooral belangrijk was dat het met waardigheid zou moeten gebeuren. Dus dat, dus dat is één. Tweede is dat er genoeg faciliteiten zouden zijn voor iedereen. We wisten van tevoren natuurlijk niet of er 500 of 1500 mensen zouden komen. Het bleek uiteindelijk 1500 mensen te zijn. Dat alle betrokkenen daarbij, dus functionarissen ook, aanwezig waren. Dus familierechercheurs, mensen van slachtofferhulp. En dat zoveel mogelijk, en dat is echt een klus, om iedere, alle nabestaanden te bereiken en die ook uit te nodigen. En tenslotte, wat heel belangrijk was, is dat het niet een overkill aan hulpverleners was. Nou, wat we hebben gezien in de ramp bij Enschede is dat in de eerste nacht in de Diekmanhal er op ieder slachtoffer één hulpverlener aanwezig was. Nou, en bij de nabestaandenbijeenkomst waren 1500 nabestaanden en ik denk hooguit 50 hulpverleners. Dus dat is al veel beter. Hè?
Zit er meer lucht in? Of, ja. Want anders is het te veel druk voor de nabestaanden.
Ja, het is te veel druk, het is te veel pamperen. Het is een beetje ook wat we nu met Jacques Rijken zeggen. Van, doe rustig aan, hè. Kijk waar mensen behoefte aan hebben. We zijn wel aanwezig, maar we dringen ons vooral niet op. En we gaan daarbij nog steeds uit van zelfverstand vermogen van mensen.
En wat doe je dan ter plekke als therapeut?
Nou, vooral eerst kijken hoe het gaat met de mensen. Wat we weten, sociale steun is eigenlijk de belangrijkste steunende factor. En de helende factor ook. En wat we zagen is dat er soms mensen binnenkwamen met 10, 15 mannen. Dan weet je, nou, dat is mooi. Dat is heel veel steun vanuit die omgeving. En dan kun je daar bijna, het is bijna zo'n positief teken. En de mensen die alleen zouden komen, of met z'n tweeën, dat waren maar enkele hoor, daar is natuurlijk wat meer zorg over. Maar hoe zit dat dan precies? En dan kun je daar gericht wat mee praten.
Is er genoeg structuur thuis?
Ja, precies. Dat is wat je dan vraagt. Ja.
Nou heb je ook militairen opgevangen die gegijzeld waren in Srebrenica.
Ja.
Om hoeveel soldaten ging het daar?
Ja, een stuk of 30. Dat is zeg maar de eerste groep die gegijzeld was geweest. Dat waren denk ik zoiets van 30 man. En later kwam natuurlijk de grote groep naar de val van Srebrenica. En dat is in de tijd dat ik nog militair psycholoog was. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan met een maatschappelijk werker.
Waar ben je naar Srebrenica?
Nee, naar Zagreb.
Naar Zagreb.
Mensen waren vrijgelaten, naar Zagreb overgebracht. En daar werden ze door ons opgevangen. En heb ik met de mensen gesproken. Ja. En dat heb ik met de eerste groep gedaan, die gegijzeld was geweest. En daarna ook met de groep die rechtstreeks uit Srebrenica kwam. En beide waren dat soms zeer aangrijpende verhalen.
En wat waren hun verhalen waarmee ze terugkwamen?
Nou, het is in ieder geval de chaos. De levensbedreiging. De beeld die ik zelf nog voor me zie is zo'n vrachtwagen waar al die mensen aan hangen. En een van die jongens vertelde ik dat dat ook gebeurde met het panzervoertuig. En dat hij, toen hij eenmaal was aangekomen op Zagreb, tussen de rupsbanden, menselijke resten vond. En dat is natuurlijk naar om dat te beseffen. En die jongens zijn ook behoorlijk van onder de indruk. En dat tekent tegelijkertijd ook de machteloosheid van deze jongens die gedaan hebben wat ze konden. Maar geconfronteerd werd met zoveel menselijk leed en zoveel ellende dat ze daar niet zo heel veel aan konden doen.
En hoe pakken deze soldaten, of hoe hebben die hun leven weer opgepakt?
Soms met heel veel moeite. Wat er wel is gebeurd is dat er heel veel reunies zijn geweest, met name van dit bataljon. En dat men heeft geprobeerd om ook zeg maar, sociale steun op die manier te bieden. Wat naar is natuurlijk, is dat je op dat moment zelf niet goed, eigenlijk machteloos bent. Machteloos en in gevaar, hè? Gevaar ook voor je eigen leven. Later, ook door de media, kom naar voren. Ja, maar jullie hebben dingen nagelaten. Jullie zijn eigenlijk schuldig, hè? En dan
het komt er nog eens bovenop.
Ja, dan gaat dat schuldgevoel overheersen. Terwijl dat wel misschien gevoelsmatig begrijp ik is, maar wel ontzettend lastig om mee om te gaan.
En hoe lang heb je deze militairen begeleid?
Nou, ik heb dat vooral samen met mijn collega's gedaan. Hè. Dat heeft echt wel een aantal jaar in beslag genomen. Ja.
Maar ze zijn nu vrij van klachten?
Dat is niet voor iedereen zo, nee.
En
het is natuurlijk ook niet met iedereen goed gegaan. Want een heel bataljon, hè, zijn een stuk of 800 mensen. Mannen en vrouwen. Dus die kun je nooit allemaal goed monitoren. Ja.
Maar wel heel zwaar werk lijkt mij voor jou.
Dat is ook zo, ja. Klopt. Ja. En dan wil je zeker weten hoe ik ermee omga.
Nou ja, dat bedoel, de therapeut moet daar ook op de een of andere manier overeind blijven.
Ja. Ja. Dat doen wij door het met elkaar, de steun bij elkaar te zoeken. Dat is de ene kant. De andere kant is bijvoorbeeld toen ik terugkwam uit van de tsunami, trof ik in het vliegtuig een collega aan die ik zeer goed kon vinden. Dus ik heb tegen haar gezegd, je moet even met jouw praten, even mijn ei kwijt, voordat ik weer verder kan. En dat heb ik ook gedaan. En een afspraak die ik met haar toen ook heb gemaakt is, ik concentreer me nog op de mensen die ik ken uit Phuket. Want ik was behoorlijk vermoeid en na een week echt intensief in touw te zijn geweest. En daar kan ik wel zorg voor dragen. Maar de nieuwe mensen die binnenkomen in Bangkok, ja, dat gaat me niet meer lukken. Zou jij dat dan kunnen doen? En zo hebben we ook taken verdeeld. Dus dat is wat je heel snel doet. Even heel snel ei kwijt, structureren. Kijken waar ik nog wel wat kan doen en wat een ander kan
heel
doen.
Heel goed, duidelijk je grens aangeven.
Duidelijk grens aangeven, ja.
Maar je hebt wel een keer een burn-out gehad, toch?
Nee, gelukkig niet.
Maar heb je nooit last ergens van?
Jawel. Toen ik terugkwam van de tsunami, toen heb ik tegen mijn collega gezegd, ja, ik kan even geen acute zaken meer doen. Dat lukt me nu op dit moment. Ik kan niet die energie daarvoor opbrengen en de stress. En gelukkig was er ruimte ervoor in mijn werk. En we wisten van tevoren niet hoe lang ik dat niet zou kunnen. Maar op een gegeven moment kon ik na een maand of drie weer zeggen, nou, nu kan ik dat weer wel. Dus nou, dat is mooi dat die ruimte er is. En ik zeg maar naar de laatste, dus naar de MH17, heb ik inderdaad wel gemerkt dat ik, ik weet niet of het burn-out is, maar ik redelijk tegen het overwerk aan zat. En daar heb ik tijdig gas teruggenomen.
Ja. Ja. Maar als therapeut, hoe ga je nou te werk eigenlijk? Want je moet ergens moet je weten waar die pijn zit.
Ja.
Hoe kom je nou te weten, want dat is ook bij iedereen anders.
Ja, weet je, ik zit meer dan 25 jaar in het vak en ondertussen heb ik daar echt bijna een scherpe neus voor ontwikkeld. Dus het gebeurt heel vaak dat mensen voor een eerste gesprek bij mij komen. En ik heb het klinkt heel vervelend, maar een soort allergie ontwikkeld voor als het nergens over gaat. Dus dan zeg ik ook tegen mensen, dat doe ik nu vriendelijk, hè, maar vroeger deed ik dat, toen ik net terug was van mijn uitzending, ietsje minder vriendelijk. Maar dan zeg ik, ja, kijk, waar jij goed mee om kan gaan, daar heb je mij niet voor nodig. Dus waar je mij voor nodig hebt, zijn de dingen die moeilijk voor je zijn. Dus laten we het daar vooral over hebben. En dat snappen mensen wel. En sommige mensen die praten dan, zeggen het dan toch iets weer. Zeg je, hier, volgens mij kan je hier goed mee omgaan. Dus laten we het hier niet over hebben, want dan kan je net zo goed met de buurman of met de kapper.
Maar waar hebben ze dan bijvoorbeeld last van?
Nou ja, vermijdingsgedrag. Er zijn mensen die in het buitenland hebben meegemaakt en die hier met Koningsdag niet de menigte in durven gaan. Ik heb nu toevallig een mevrouw in behandeling. Die spreek ik dan komende week. Dat was haar test om met Koningsdag weer zo'n menigte in te gaan, te kijken hoe dat was. Omdat zij toch bang is dat daar iets ergens in gebeurt, gebaseerd op ervaring uit haar verleden. Ja.
En bij de nabestaanden van de MH17-ramp, wat zijn daar de grootste klachten?
Nou, kijk, waar die mensen volgens mij meest last van hebben, is dat ze beelden hebben van datgene wat zich waarschijnlijk in dat vliegtuig heeft afgespeeld. We weten dat dat weliswaar fantasiebeelden zijn, maar dat je daar ontzettend veel last van kan hebben. En dat is waar je, en de discussie is, wordt het nou tot gewoon rouw of niet? En moet je dat nu al gaan behandelen of niet? Ons standpunt is dat je dat zeker die beelden nu kan gaan behandelen. Omdat dat, als je het niet doet, dan kan dat ervoor zorgen dat de rouw stagneert. Dus door die nare beelden te neutraliseren, en daar hebben we tegenwoordig goede behandelmethoden voor, kan je juist helpen dat het rouwproces verder op gang kan komen.
Dus het eigenlijk niet ontkennen, als het ware?
Nee, en niet zeggen, joh, dat beeld je maar in. Ja, dat is misschien wel zo. Maar mensen hebben er ontzettend veel last van. En we weten nu, en dat is een vrij nieuwe ontwikkeling, dat je ook die nare fantasiebeelden heel goed kan behandelen. En dat mensen dat heel veel rust geeft. Ja.
Kun je eens uitleggen van, je hebt dan een posttraumatische stressstoornis. Je komt, ja. Arjan heeft er geen last van gehad.
Nee.
En ik weet niet of Sjaak Rijker er last van heeft. Dat moet nog blijken, denk ik. Hoe ga je dit soort mensen behandelen? Wat is dan het plan?
Je doet eerst een...
Wat is nou een PTSD?
Posttraumatische stressstoornis, ja. PTSS.
PTSS, sorry.
Ja, ik kan je op zo vroegst 4 weken na de schokkende gebeurtenis diagnosticeren. En dat betekent dat, in het begin heb je het over de normale reacties naar een abnormale gebeurtenis. Dus dat je last hebt van beelden, de herbelevingen, dat je schrikachtig bent. En dat je dingen niet durft, probeert te vermijden. Dat is helemaal niet erg. 80-90% van de mensen gaat dat over. 10-20% van de mensen blijft daar last van houden. En dan hebben we het over de kernsymptomen van de posttraumatische stressstoornis. Die blijven dus last houden van beelden, nachtmerries. Blijven een kort lontje houden, blijven dingen vermijden. Nou, dat is redelijk snel in kaart gebracht. En dan ga je op zoek naar de pijn. En de pijn zit vaak bij de nare herbelevingen. En dat kunnen geuren zijn, dat kunnen geluiden zijn, dat kunnen lichamelijke sensaties zijn. Bijvoorbeeld koud van de staal, van de pistool in je nek als je dat ooit een keer gekregen hebt. En ik zei nog veel meer de gubere, nare sensaties die je kan hebben. Nou, dan heb je de pijn redelijk snel te pakken. En als je die pijn dan te pakken hebt, dan moet je daar wat aan doen. En dat kan met moderne traumatherapie als EMDR. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebt.
Ja, dat is iets met rapid eye movement.
Ja, mensen oogbewegingstherapie. Wat een wat wonderlijke therapie is. En ik heb hem 13 jaar lang heb ik het de oude manier gedaan. Dus vooral erover praten. En in 2000 EMDR geleerd. En dat is wonderlijk hoe snel dat soms kan leiden tot...
Want dat gaat... Vertel eens hoe dat gaat, precies.
Nou, je vraagt aan de patiënt om... je vraagt eerst... Probeer het, de nare herinnering tot een beeld terug te brengen. Als je naar, en dan waar de meeste pijn zit, is het meest pijnlijke beeld. Dan zoek je naar de betekenis daarvan. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik ben schuldig als we denken aan de jongens van Srebrenica. Dan vraag je welke emoties dat nu oproept. Boosheid of angst of verdriet. Hoe naar het nu is, vaak is dat een 10 plus. En waar je lichaam je dat voelt. En als je dan al die verschillende modaliteiten hebt, zeg je dan concentreer erop, kijk in mijn vingers en volg ze. Doe je een halve minuut. En dan zeg je niks. Dan stop je en dan vraag je wat komt erop. En alles wat erop komt is goed. Alle associaties zijn goed. Gaan we niet over hebben. Zeg, gaan daar weer mee verder. En doe je weer die oogbewegingen. Nou, en die serie vergelijken we wel eens met een treinreis. Waarbij je begint op het meest nare station. Dat is dat nare plaatje. Op het moment dat de oogbewegingen beginnen gaat de trein rijden. Dan verlaat je het nare station. Dan laat je het plaatje los. En net als in de trein komt er dan van alles op en voorbij. Zonder dat je al te lang aandacht aan kan besteden. Het kunnen gedachten zijn,
dus dan
geluiden.
Koppel je eigenlijk die emotie niet meer aan dat wat je ziet?
Ja, dat is uiteindelijk wel het effect, ja. Door al die associaties.
Maar hoe kan dat die beweging van dat oog daar nou voor
zorgen? Ja, mooi is dat, hè? Dat is wat iedereen zich afvraagt. Dat vragen we onszelf ook af. Het is lang gedacht dat dat er ook niet toe deed. Er is onderzoek gedaan aan de Universiteit van Utrecht. Heel veel onderzoek. Dat laat zien dat die oogbewegingen essentieel zijn. En inderdaad helpen om de narheid van plaatjes te doen afnemen. En wat zij bedacht hebben is de werkgeheugenhypothese. En ze zeggen ons werkgeheugen is beperkt. Op het moment dat je naar herinnering ophaalt en tegelijkertijd een afleidende taak aanbiedt, zoals het volgen van de vingers met de ogen, is er minder geheugenruimte over, waardoor die nare herinnering minder naar wordt opgeslagen. Als je dat nou herhaaldelijk doet, dan word je uiteindelijk neutraal.
Oh, ja,
dat blijkt uit experimenten. Daar zijn wij heel blij mee. En wat we zien gebeuren bij EMDR is niet alleen dat dat plaatje minder na wordt, maar dat er ook nieuwe inzichten komen. Dat er andere herinneringen terugkomen. Dat er echt van alles.
Dat er meer ruimte komt in dat hoofd.
Ja.
En in het hart,
ja,
waarschijnlijk ook.
Ja, precies.
Mathieu Vaassen, je hebt er vast wel van gehoord. Gebruik je deze methode ook als therapeut?
Ik heb nog nooit met EMDR gewerkt. Ik heb wel gewerkt met neurofeedback. Dat heeft te maken met de hersengolven. De theorie daarachter heeft te maken met dat het sympathisch zenuwstelsel actief is op het moment van stress. En dat het eigenlijk als het lang heeft aangestaan, dat het dan niet meer uitgaat. En dat betekent, je hebt een vecht-vluchtreactie. Als iemand lang in een spannende situatie is geweest, dan krijg je een freeze-situatie. Gaat het lichaam eigenlijk de vecht-vlucht, gaat hij ook dempen. En dan krijg je een soort situatie dat iemand als een soort pot wordt waar veel druk op staat en waar dan toch de deksel op zit. En op die manier raakt dan ook een lichamelijke reactie gekoppeld aan een geestelijke toestand.
Top? Arjan, als je dit nou zo hoort, denk je van, nou, toch maar eens proberen of... Want ik hoorde je net zeggen tijdens de muziek van, goh, misschien moet ik toch nog eens even wat verder shoppen.
Ik denk dat het altijd verstandig is om jezelf weer langs welke meetlat dan ook te leggen. Maar bijvoorbeeld in het eerste
moet je dat onderhouden inderdaad ook?
Ik denk dat het kan. Hè, dus nu weer heel ver geleden, dus ik weet niet of ik langs mag komen. Ik kom graag een keer langs.
Ja. Dit is hier wel mooi.
Ja. Nee, maar bijvoorbeeld wat je zegt over die associaties. Het eerste jaar na mijn ontvoering had ik alleen maar associaties bij alles wat ik deed over mijn ontvoering. En dat gaat je toch... Ja, storen. Hè? Want ik had echt leuke dingen gedaan. Vakantie, bij de koningin geweest, bij Balkenende geweest. Dat je denkt van, ja, dan had ik ook, hè? Had ook indruk gemaakt vroeger dan. Maar ja, dus ik vroeg aan mijn psychotherapeut, hoe komt dat dan? Hij zegt, nou ja, je hebt wel eens oma Henk op een verjaardag. Die is één keer van zijn leven in China geweest. En elk jaar gaat hij weer over China op die verjaardag vertellen. Dat heeft gewoon indruk gemaakt. En bij jou, ja, jouw vakantie, hè, het was en geen vakantie. En het was veel langer en meer indruk gemaakt. Dus dat heeft meer tijd nodig voordat die weer weggaan. Hè? Dus hij had het niet over de... Mm. Hè, dat was nog niet nodig. En dat merk je ook na een jaar. Dan komen er gelukkig weer nieuwe, ja, of althans oude herinneringen weer bovendrijven. En Ik heb nog steeds wel elke dag herinneringen. Maar ja, het stoort me niet, gelukkig. Maar het zal ook nooit weggaan, want het is gewoon een hele lange, indrukwekkende tijd geweest. En dat is misschien een vraag van, moet je dat erg dan vinden? Hè? Of ja, gebeurt het? Want het is ook een herinnering van een gedeelte van je leven. Dus waarvoor zou je daar geen herinnering aan mogen hebben, weet je wel? Alleen, ja, ik denk dat je ook wel zelf kan begrijpen dat het niet handig is om dan in de stress te schieten of te denken, ja, ik wil die herinnering niet hebben. Want, ja.
Volgens mij is het belangrijk wat je zegt, dat het je niet stoort.
Mm-hmm.
En wat kenmerk is van de herbeleving is dat het je juist wel stoort, omdat je geen controle over hebt.
Ja.
Maar op het moment dat je gewoon herinnering hebt en je hebt er geen last van, en die komen en die gaan, dus er is niks
meer. Nee, maar je kan natuurlijk tegen jezelf gaan vertellen, ik wil die herinnering niet meer hebben.
Ja, klopt.
Maar het is ook logisch dat je...
Maar het kan natuurlijk een obsessie worden.
Ja, PTSS wordt ook wel eens gezegd dat dat de fobie voor de herinnering is. Dus dat je dat voortdurend maar vermijdt. En wat je eigenlijk moet doen, is misschien wat jij gewoon natuurlijk hebt gedaan, is gewoon toelaten en onderdeel van je leven maken.
Misschien.
Ja, want jij en ook Judith Spiegel bijvoorbeeld, hè, die samen met haar man in Jemen was gegijzeld, die hebben eigenlijk nauwelijks klachten eigenlijk. Hoe verklaar je dat dan?
Ja, wat ik zei, 80-90% van de mensen herstelt vanzelf. Dat is heel mooi. Dus het zelfherstelvermogen is wat we altijd uitdragen. Mm. En vandaar dat wij ook niet vinden dat je meteen maar moet gaan pamperen en bovenop mensen moet gaan zitten. Dus dat moet je vooral een kans geven. En dat is wat je volgens mij ook bij Sjaak Rijker moet doen.
Mensen zijn gewoon heel veerkrachtig dus eigenlijk.
Ja, in de regel wel.
Is het ook niet zo bij een gijzeling dat je daar toch ook al heel lang hebt gezeten en dat misschien ook alweer een herstellend proces is? Of?
Dat kan, ja. Maar dat is niet bij iedereen zo. Hè? Want ik hoor ook wel van gijzelaars die dan, of extra gijzelen, dat die daarna het heel lastig vinden om weer het leven op te pakken.
Ja.
En moeite met die vrijheid en ook nog steeds overal zich wat bedreigd voelen.
Ja.
Maar als ik nou even terug mag naar jouw werk. Je hebt heel erg veel gezien.
Ja.
Nabestaande MH17, tsunami-ramp, noem maar op. Welke gebeurtenis staat jij nou het meeste bij? Wat heeft nou het meeste indruk op jou gemaakt?
Het zijn mensen. En dus, een mevrouw bij de tsunami die ik daar ontmoette. En dat raakte mij zo sterk. En was haar man vermist. Haar twee dochters aanvankelijk ook vermist. Die mevrouw dacht echt, ik ben van het een op het ander moment mijn hele gezin kwijt. En toen ik daar was, gelukkig haar dochters gevonden en overgebracht naar Bangkok en zij zelf in Phuket. Maar de rauwheid van de emoties. En op de een of andere manier hadden wij heel snel een klik met elkaar. 10 jaar later kreeg ik van haar via Facebook een vriendschapsverzoek. En dat doe ik eigenlijk nooit met mensen voor wie ik gezorgd heb, maar van haar wel. En dat was wel heel bijzonder. En zij zegt me dat te dankbaar is voor alle dingen die ik heb gezegd. Maar ik zeg, dat was ook heel makkelijk bij jou, omdat dat... Wat die klikte was. Dus de mensen is wat
de relatie raakt tussen therapeut en.
En dat is wat
slachtoffers is heel belangrijk.
Ja, maar wat ik mooi vind aan mijn werk is dat je juist het zoveel kan betekenen voor mensen. En dat bijna het verschil kan maken.
Arjan Erkel, nu komt Sjaak Rijker. Die is alweer terug in Woerden, heb ik gehoord. Na een paar dagen met zijn vrouw elders vertoefd te hebben. Wat mij dan intrigeert is van, hoe gaat dat dan, die eerste momenten? Wat zeg je dan eigenlijk tegen je vriendin of tegen je vrouw? Want jij had ook een vriendin, een Russische vriendin. Hoe ging dat bij jou? Maar waar heb je het dan over? Je hebt elkaar 2 jaar niet gezien.
Nee, zij is natuurlijk benieuwd van, wat heb je meegemaakt? Maar hij is natuurlijk net zo benieuwd, als het goed is, wat zij heeft meegemaakt. Hè? Want
maar wie gaat er dan eerst luisteren?
Je gaat natuurlijk naar het meest indrukwekkende verhaal luisteren. En dat is de gijzelaar die wint dan natuurlijk.
Ja.
Maar ik denk dat je ook wel verstandig moet zijn als slachtoffer, of hoe je het wil noemen, of degene die een incident heeft meegemaakt, dat je die belangstelling moet hebben voor die ander. Hè. In 3 jaar tijd zijn er neefjes bijgekomen, nichtjes en mensen doodgegaan. Dus het sociale leven van de andere mensen gaat ook door. En dat is voor hun net zo belangrijk natuurlijk.
En kostte dat jou moeite om daar echt interesse voor te hebben?
Nee, gelukkig niet. Hè, want al in het vliegtuig ging ik met vrienden bellen. En wat jij ook zegt, hè, die sociale warmte. Dat kan ik misschien Sjaak nog wel nazeggen. Het is ook wel mooi als heel Nederland met je meeleeft. Hè. Alleen bij hem is het natuurlijk jammer dat niet iedereen met hem meeleeft. Omdat ze dan weer zeggen, hij heeft het zelf opgezocht. Maar hij is natuurlijk onzin, hij zoekt dat niet op. Het is juist mooi dat je in een warm deken over je heen kan laten gaan. Ik denk dat dat... Ja, zo heb ik het in ieder geval ervaren. Nee, maar ik ben vanaf het vliegtuig al gaan bellen met vrienden. En die zeiden, ja, we zijn getrouwd. Of we hebben niet op jou gewacht. Maar we hadden wel een lege stoel. Hebben kinderen erbij. Nee, dat is dan ook wel weer mooi om te horen natuurlijk.
Ja. Ja. Mathieu, je kwam na 3 jaar retraite terug in Amsterdam. Hoe was dat voor jou?
Ja, dat was, had ik ook wel iets met vrijheid mee te stellen. ik moest net denken aan... In de Dharma, in de boeddhistische leer, wordt wel een onderscheid gemaakt van vrijheid om of vrijheid van. Dus we denken vaak bij vrijheid dat je vrij bent om alles te doen wat je kunt doen. Maar vrij zijn van lastige problemen, dat is waar je je beoefening voor doet. En nou ja, dat betekent dus ook vrij zijn van allerlei knellendheden in je leven. Toen ik terugkwam in Amsterdam, kwam ik ineens weer in de samenleving zoals die hier is. Iedereen is de hele tijd bezig met projecten en dit en dat. En je kunt hier veel, dus bijna automatisch wil je ook
gewoon
veel.
Gewoon heel veel prikkels.
Hè? En raak je dus ook verstrikt in alles wat je hier kunt willen en kunt gaan doen. En dat is een beetje het ding. Hè? Als je allerlei projecten opzet en je zet allemaal lijnen voor jezelf uit... dan is het ook allemaal belangrijk dat dat gaat slagen. Daar stop je al je energie in. Hè? En zo krijg je je tijd wel vol.
Ja,
het is maar
duidelijk.
De vraag of je daar nou het blijst van wordt.
Duidelijk. Die Prison Day, hè, gaan mensen dat 1 dag doen. Waar kunnen ze zich aanmelden? Of is dat al een sluitingsdatum?
Nee, www.prisonday.nl en er komen er vast nog meer... Maar ja, het is mooi hoe je dat zegt, de vrijheid om of vrijheid van.
Ja, 23 juni dus,
ja,
hè?
23 juni.
Ja. Nou, en daarmee komen we aan het einde van Oba Live. Ik wil Chef Berendsen, Arjan Erkel en Mathieu Vaassen van harte bedanken voor hun komst. Wij zijn er volgende week weer. Zometeen kunt u luisteren naar de EO-collega's met het programma Door de Week. De Boeddhistische Omroep is er over een paar uur weer op deze zender... van 12 tot 12:30 met De Nachtgast. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week.